gemeente vooraf enkele afkondigingen. Door de kerkraad zijn toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis Gerita Achterstraat, Evert Hendrik Dirk-Jan Budding, Eline Paulina Dammers, Irene Wilhelmina Dammers, Gerrit-Jan Doornenbal, Marinus Henken en Anne-Margien Henken-Speksnijder, Willem-Geert Rebergen en Mirjam Rebergen de Ruiter, Stefanus Theodor de Roos en Anna-Jenneke van de Vendel. De belijdenisdienst is zondag 11 juni in de morgendienst en in die dienst zal ook het sacrament van de heilige doop bediend worden aan het zoontje van broeder en zuster Henken en aan het zoontje van broeder en zuster Rebergen. Hoe tolerant is de christelijke boodschap? En hoe dient de waarheid verkondigd te worden in een wereld waarin iedereen zelf zijn waarheid mag bepalen? Over deze actuele vragen willen we graag met elkaar in gesprek gaan vanavond, direct na de dienst. En de evangelisatiecommissie nodigt u uit hierbij aanwezig te zijn. In de middagdienst zal dit thema centraal staan. En aansluitend aan de middagdienst bent u welkom om samen de maaltijd te gebruiken. Neemt u brood mee, voor koffie en thee zal worden gezorgd. En na de maaltijd willen we samen over deze vragen nadenken. En de avond zal uiterlijk om 9:00 worden afgesloten. Komende donderdag, Hemelvaartsdag, begint de dienst om 9:00. En houdt u er rekening mee, gemeente, ook volgende week zondag, 28 mei, begint de morgendienst om 9:00. Dit in verband met het feit dat dominee Klomp om 11:15 op de markt een gehandicapte dienst hoopt te leiden. En dan de collecten. De eerste is bestemd voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kassen, met name de pastorale gezondheidszorg. En bij de uitgang zoals we gewoon zijn, bestemd voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen en bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Tot zover de afkondiging. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 113, het eerste en ook het tweede vers, Psalm 113, waarin de grootheid en de goedheid van de Heere worden bezongen. 113, 1 en 2. We luisteren ook vanmorgen naar de heilige wet van de Heere en we zingen daarna van Psalm 119, het 15e vers. Weers nood bedroog, o God van mijn gemoed, en laat uw gena mij uw wetten leren. Ik kies de weg van de waarheid voor mijn voet om mij van het pad van de zonde af te keren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis. Ge zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Vanmiddag vrije stof overdenken samen, willen we nu vanmorgen bij onze catechismus stilstaan. En die gaat over de opstanding, wat het nut is van de opstanding. En daarom lezen we samen uit Johannes 5, de versen 16 tot en met 29. Dus Johannes 5, vanaf vers 16 tot en met vers 29. Vers 16. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was, zichzelf Goden even gelijkmakend. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen, want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat ze allen de Zoon eren, gelijk ze de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Tot zover het woord van de Heer. Wij willen samen tot de Heere gaan in ons gebed. En dankzegging willen wij doen voor het feit dat broeder en zuster De Jong Temmink van de Slagvink in de afgelopen week mocht herdenken 55 jaar getrouwd te zijn. Broeder en zuster van Zwetselaar van de Valleistraat waren 45 jaar getrouwd. En we zijn de Heere ook dankbaar dat zuster Bus van de Hullenbergweg in Wennekom thuis mocht komen na geopereerd te zijn in de Maartenskliniek in Nijmegen. Voorbeden willen wij doen voor Rosa Goudet, deze 8-jarige dochter van de familie Goudet moet in de komende week een liesbreukoperatie ondergaan in het ziekenhuis van Zeist. En ook willen wij aan de Heere opdragen onze jongeren die rond Hemelvaartsdag een aantal dagen met elkaar zullen samen zijn. En dan samen ook onder leiding van dominee Boot een dienst zullen hebben op Hemelvaartsdag. Ook daarover is Gods onmisbare zegen nodig en ook door de jongeren gevraagd. Zo willen wij samen tot de Heere gaan in ons gebed. Getrouwe Heere in de hemel, er ligt weer een week achter ons. Een week die voor de een vreugde heeft gebracht en voor de ander zo'n diep verdriet. Vreugde was er voor de bruidsparen die in de afgelopen week elkaar het jawoord mochten geven. Hun liefde voor elkaar mochten bestendigen door de belofte van trouw, totdat de dood ons scheiden zal. Er was vreugde in het hart van de jonge mensen die belijdenis hebben afgelegd voor de kerkenraad afgelopen maandag. Vreugde niet alleen bij de jonge mensen, maar ook bij ons als kerkenraadsleden, dat we het mochten ervaren. Dat u nog bemoeienis met ons hebt, Heer. Dat uw werk nog doorgaat. Dat u nog steeds jonge mensen aanspreekt en aantrekt en hen zo ook leidt dat ze niet anders kunnen en niet anders willen dan het van u verwachten. Zo was er vreugde, Heer. En misschien kunnen wij ook vanuit ons persoonlijke leven er vandaag van spreken dat in de afgelopen weken er zoveel dingen waren waar we dankbaar voor kunnen zijn. In ieder geval, onze broeder en zuster de Jong, die mochten herdenken dat ze 55 jaar getrouwd waren. Onze broeder en zuster van Zwetselaar mochten erbij stilstaan dat ze 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. En dan is er vreugde en dankbaarheid. Dat u zo lange tijd spaarde. Dat u zo lange tijd die zegen gaf van elkaar te mogen toebehoren. In goede en ook in kwade dagen. Heren, er was vreugde ook in het hart van onze zuster Bus toen ze weer thuis mocht komen. Omdat u haar spaarde, omdat u haar droeg. Door de operatie heen. En we bidden of u verder ook alles wel wilt maken. Dat ze in de komende tijd ook herstellen mag. Maar niet alleen vreugde was er in de afgelopen week, Heren, in ons midden. Er was ook verdriet. En dan denken we in het bijzonder aan onze broeder en zuster Brouwer. En ook aan Anja. Toen ze van de week rondom dat open graf van Lemmen stonden. En wat is dat toch een diep verdriet. Ze kunnen het nog maar amper bevatten. Het is nog maar zo vers. Heren, u weet wat ze nodig hebben. En we willen hen ook van harte aan u opdragen. Wilt u in de komende tijd bijzonder troosten. Bijzonder krachten geven. Want in zulke omstandigheden hebben we u zo nodig, Heren. En u heeft willen ondersteunen tot hiertoe. Maar nu komt het verwerkingsproces. En dan kunnen we daarin soms zulke diepe dalen ook ondervinden. Heren, wilt u ook in die diepe dalen van diep verdriet nabij zijn. Troosten, kracht geven en uitzicht. Samen als gemeente, Heren, mogen wij ook uw zegen vragen. En wij willen uw zegen vragen over Rosa Goudé, de dochter van onze broeder en zuster Goudé, die in de komende week naar het ziekenhuis van Zeist zal moeten om daar geopereerd te worden. Dan zeggen we vaak maar een kleine operatie en toch, we moeten het van u verwachten. En dat willen de familie Goudé ook doen, van u verwachten alles. En daarom leggen we Rosa en ook de komende behandeling in uw handen. Wilt u alles wel maken, Heer? En de behandeling tot zegen doen zijn voor haar. Wij bidden u ook of u wilt zijn met onze jonge mensen, Heren. Die rondom Hemelvaartsdag een aantal dagen bij elkaar zullen zijn. Ontspanning zoeken, maar ook bezinning zullen hebben. Wilt u ook dan de kerkdienst zegenen die dan in hun midden gehouden zal worden, waarin dominee Boot op voor te gaan. Laat het evangelie van de hemelvaartsdag ook onze jonge mensen mogen aanspreken. Dat ze het ook mogen begrijpen dat het nuttig was dat u heen ging. En ook wat een zegen er uit voortgekomen is. Heren, zegen ook ons. Zegen ons zoals we hier bij elkaar zijn. U weet wat de omstandigheden van ons leven zijn. Ook in ons leven kunnen er nog zoveel zorgen en moeiten en spanningen zijn. Ook in ons gezin kan het soms zo moeilijk zijn. Ook in ons huwelijk kunnen er soms dingen zijn waar we moeite mee hebben. U weet het, Heer.
En we dragen daarom elkaar ook van harte aan u op. Zegent u ons. Wees ons nabij en goed. En voor alles komen we samen tot u vanmorgen om uw zegen te vragen over het woord dat ons verkondigd zal worden. We zullen onderwezen worden vanuit de catechismus. We zullen gewezen worden op de opstanding van u, o Heere Jezus. Een opstanding die een totale nieuwe situatie heeft aangebracht. Want nu is er troost. Nu is er uitzicht. Nu is er leven. Over de randen van dood en graf heen. Heere, wilt u het ons laten verkondigen vanmorgen. En geef uw knechten woorden om het te kunnen verkondigen. En open onze harten. Dat we de troost, de bemoediging ervan echt mogen ervaren. Heere, wees in ons midden. Als we u om uw zegen vragen, beseffen we dat we geen rechten kunnen laten gelden. Immers uw heilige wet heeft opnieuw geklonken. En uw wet is als een spiegel waarin we onze onvolkomenheden, onze ongerechtigheden steeds weer opnieuw ontdekken. We kunnen voor u niet bestaan in onszelf, Heere. Vergeef ons onze zonden. En zie ons aan alleen in hem, de Heere Jezus. Die nu aan uw rechterhand is, om altijd voor zijn volk en kinderen te bidden. Wij komen zo samen tot u en leggen alles voor u neer, pleitend op zijn naam alleen uit genade. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 17, het derde, het vierde en ook het achtste vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en dat is toch het beste wat we kunnen doen. Psalm 17, 3, 4 en 8.
Thank you.
We staan vanmorgen samen stil bij vraag en antwoord 45. Dat is zondag 17. Vraag en antwoord 45, dat is zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. We zingen straks na onze overdenking van deze vraag en antwoord uit Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog en wat zou mijn hart en wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Gemeente, de opstanding van de Heere Jezus, dat is een geweldige gebeurtenis geweest. Daar is een hele nieuwe situatie door ontstaan. Ik kan wel zeggen dat er nooit op aarde iets gebeurd is wat meer gevolgen, meer invloed heeft gehad. We zouden vandaag zeggen met een Amerikaans woord impact heeft gehad dan de opstanding van de Heere Jezus. Het is zo, en dat weet u ook, dat we in de Bijbel lezen over opstandingen van mensen, hè, opstandingen in het Oude Testament, van die zoon van die weduwe, die door Elisa opgewekt is. We lezen in het Nieuwe Testament van opstandingen. Ik denk bijvoorbeeld aan dat dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain, Lazarus niet te vergeten. En dat is allemaal heel erg indrukwekkend. Maar de opstanding van de Heere Jezus gaat daar ver bovenuit. Weet u dat? Want de opstanding van de Heere Jezus, dat betekende dat hij aan de andere kant van de dood is opgestaan. En heb je nou Lazarus gehad of die anderen, die zijn allemaal uiteindelijk opnieuw gestorven. Maar de Heer Jezus is opgestaan en hij was aan de andere kant van de dood en hij is nooit weer gestorven. Hij is opgestaan in het leven en hij blijft in dat leven tot in eeuwigheid. En we zullen er komende donderdag bij stilstaan dat hij nu in de hemel is. En dat hij straks weer terug zal komen op deze aarde. De Heer Jezus is opgestaan en zijn opstanding is van geweldig grote betekenis geweest. Natuurlijk, u heeft gelijk, allereerst voor hemzelf. Voor hemzelf. Ik zal daar vanmorgen ook nog wel iets van zeggen. Maar die opstanding van de Heer Jezus is ook van geweldig belangrijke betekenis voor ieder die met een waarachtig geloof aan hem verbonden is. En dat zien we in zondag 17. Wat nut ons nou die opstanding van Christus? Een beetje populair gezegd, wat hebben we eraan? Wat nut ons nou? Wat voor vruchten, wat voor betekenis kunnen we daar nu uithalen? Wat troost u nou de opstanding, zou je ook kunnen zeggen. Nou, ten eerste heeft de dood overwonnen. En ten tweede, door de kracht van Christus opstanding wordt een gelovig mens ook opgewekt tot nieuw leven. En in derde plaats, we mogen uitzien naar de tijd die komen gaat. En wat voor tijd gaat er dan komen? Er gaat een tijd komen waarin al de graven weer gaan openen. Kunt u zich dat voorstellen? Nee, hè? Het
Het is ook amper voor te stellen. Maar al die graven op deze wereld, hoeveel graven zijn er niet? Miljoenen. Al die graven zullen ook weer opengaan. En de mensen zullen opstaan en zullen uitgaan. Wel ten opstand, de opstanding ten leven of ten oordeel. Dat wel. Maar de graven zullen opengaan en ieder zal verrijzen. Dus die opstanding van de Heer Jezus, die heeft nogal wat te betekenen. En daar worden wij van morgen samen bij bepaald. En dat past eigenlijk ook heel erg goed. Hè, want we leven in de tijd na Pasen en vlak voor de hemelvaart. Dus dit onderwijs, dat komt eigenlijk heel erg goed uit. Wat nut ons nou de opstanding van Christus? En ik heb als thema de rijke betekenis van Christus opstanding voor zijn kerk. De rijke betekenis van Christus opstanding voor zijn kerk. Zijn opstanding is waarborg van haar rechtvaardiging, haar heiliging en haar verheerlijking. Dus de rijke betekenis van Christus opstanding voor de kerk. Die opstanding is waarborg van haar rechtvaardiging, van haar heiliging, van haar verheerlijking. Dat zijn misschien wat dogmatische termen, maar ik hoop die vanmorgen voor u en ook voor jou wat uit te leggen. Gemeente, onze catechismus die vraagt: wat nut ons nou de opstanding van de Heere Jezus? Ik zei al, dat is zoiets van: wat hebben wij daar nu aan? Wat kunnen we daar nou mee? We zien het, de catechisme die vraagt niet naar het feit van de opstanding. Er staat hier niet van: bleef de Heere voor altijd in het graf? Nee, het feit van de opstanding wordt zo gewoon maar overgeslagen. Er wordt vanuit gegaan en er wordt gevraagd naar het nut. Dat zie je wel meer in de catechisme. Wat nut ons nou dit? Wat nut ons nou daar, dat? En dat is in wezen ook voor ons natuurlijk van belang. En dat is al een vraag die we heel erg gauw ook stellen. Wat heb ik daar nou aan? Wat kan ik daar nou mee? Ik weet niet of het u nog helder voor de geest staat, maar de laatste keer dat we samen over de catechismus nadachten, een paar weken geleden, toen heb ik naar aanleiding van vraag 43 het gehad over de hebzucht van het waarachtig geloof. Weet u dat nog? De hebzucht van het waarachtig geloof. Het waarachtig geloof wil altijd meer. Het waarachtig geloof zegt niet van: nou, en nou heb ik het allemaal wel gezien hoor. Het waarachtig geloof zegt niet van: nou weet ik alles wel. Ik zet het allemaal op een rij en ik heb het allemaal helder en duidelijk. Nee, het waarachtig geloof zegt altijd van: ik wil er meer van zien. Ik wil er meer van weten. Ik wil er dieper in onderwezen worden. De hebzucht van het waarachtige geloof. Een gelovige is altijd hongerig. Ja. Altijd hongerig. En toen heb ik ook gezegd, en ik zeg vanmorgen eigenlijk ook, maar als je niet hongerig bent, als je niet zoiets hebt van: ja, maar ik wil inderdaad ook meer van de dingen van de Heere, wil ik graag zien en kennen en weten, en dat je daar nou op zoek bent, dan is je geestelijk leven niet goed, hè? Kijk, als je niet die hebzucht hebt, die begeerigheid om meer van de dingen van de Heere te weten, dan kunnen er twee dingen aan de orde zijn, hè? Dan kan het zo zijn dat je nog geen geestelijk leven hebt. En dat zou het ergste wezen, hè? Dat zou het ergste wezen, dat je nog geen geestelijk leven hebt, dat je nooit hebberig bent. Dat betekent: het beginsel mis je nog en dan moet je tot de Heere gaan en dan vragen: Heere, bekeer me. Ja, dan moet je tot de Heere gaan en zeggen: Heere, ik mis wat ik toch moet hebben, wilt u het me geven? En dan wil de Heere dat doen, hoor, maar je moet dan tot de Heere gaan. Als je zegt, ja, maar die hebzucht van het geloof, hè, dat heb ik nu wat minder, dan kan het ook wezen, hè, dat je verachtert, hè, dat je eigenlijk niet op die hoogte bent waar je eigenlijk op zou moeten wezen. Hè, dan zul je misschien vanmorgen zelf eens onder handen moeten nemen en zeggen, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik ben druk. Ik ben bezig met mijn werk. Met mijn studie. En al de dingen die komen op mij af. En dat drink ik in. En daar zet ik mij voor in. Ja, wat voor waarde heeft dat nou allemaal dan? Ja, ik moet in mijn levensonderhoud voorzien. Akkoord, dat is waar. Maar moet daar nou zoveel energie in gestoken worden? En is het nou zo dat als je nou alle geld en goud van deze wereld hebt, dat je dan gelukkig bent, dat je dan het leven hebt? Ach, dat weten we toch wel beter, hè? En daarom zouden we dan, als we zeggen, nou, ik heb zo weinig hebzucht naar de dingen van de Heer. Ik ben zo weinig bezig om mij te verdiepen in de schatten van de Heer, hè? Zouden we dan onszelf niet eens onder handen nemen en zeggen, dat moet nou anders, hè? Daar moet ik meer mee bezig zijn. Daar moet ik meer naar op zoek, want het goud van Gods genade gaat het zilver en het goud van beneden ver te boven. Dat zingen we, maar dat is ook zo waar. Nou, dit naar aanleiding van die vraag naar het nut, de hebzucht van het waarachtige geloof. Ik zei wel, gemeente, dat onze catechismus niet over het feit van de opstanding spreekt. Hè? Nou, als je daar eens over nadenkt, dan zeg je heel helder en eigenlijk ook heel simpel, dat kan ook niet. En waarom kan je nou niet over het feit van de opstanding spreken? Nou, daar is niemand bij geweest. Niemand. Nee, niemand van ons mensen. Niemand kan dan ook weten wat er dan precies gebeurd is. De Heer heeft er ook helemaal niets over gezegd. Is u dat wel eens opgevallen? Hè, in de evangelie, dat de Heer Jezus nooit een verklaring heeft gegeven van die opstanding, van zus en zo? Nee. De Heer heeft alleen maar zich als de opgestane geopenbaard. Daar gaat het om. Dat er geloof is in Hem als de opgestane. Dat is het. En dan komt hij zomaar in het midden. He, ik vind dat toch altijd weer prachtig om te lezen in de Bijbel. He. De Heer verschijnt, he, aan de vrouwen. Hij verschijnt aan Petrus. Aan de Emmausgangers. Aan de discipelen zonder Thomas. Aan de discipelen met Thomas. Aan de 500 broeders. Op één keer, waarschijnlijk bij het meer van Galilea. Hij verschijnt aan Jacobus. Hij verschijnt aan Saulus, die dan Paulus wordt. Hij verschijnt aan Stefanus. Hij verschijnt aan Johannes op Patmos. De Heere is er gewoon. Als de opgestane. Zo openbaart hij zich in zijn overweldigende opstandingsheerlijkheid. Hij zegt niet, ik zal je eens precies vertellen hoe het allemaal in zijn werk is gegaan. En nee, hij zegt, ik ben de opgestane. Je kunt niet meer om me heen. Ja, je kunt wel om hem heen. Je kunt zeggen, ik geloof het niet. Dat kan. Er zijn vandaag nog heel veel mensen die zeggen, nou, dat kan toch niet opstaan uit de doden. Ik geloof dat niet. Dus die gaan eromheen. Maar als je de Bijbel als gezaghebbend ervaart, en dat mogen wij toch doen, gemeente, dan komt de Heer Jezus op zoveel momenten zo gezaghebbend naar voren. Ik ben de opgestaan. Ik ben de levende. En ook al begrijpen wij dat niet, wij buigen en we zeggen, Heere, wat een wonder. En we zijn verwonderd. Wat een machtige werkelijkheid, Heere. U bent dood geweest. En u bent nu ook weer levend. U bent de opgestane die alles overwonnen heeft. Alles. Maar vooral ook die dood. Onze catechismus bepaalt ons in dit antwoord, gemeente, allereerst ook bij dat feit dat de Heer Jezus door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Laten wij daar eens een ogenblik bij stilstaan. Is er op aarde een verschrikkelijker werkelijkheid dan de dood? Ik kan er altijd slecht tegen als mensen daar een beetje badinerend over doen. Zo van, nou ja, zo is het leven toch een keer, hè? Tja, dat moet je gewoon voor waarnemen. Dat is niet anders. Je moet maar plukken wat er te plukken valt. Want we gaan toch allemaal sterven. Hè? Nou ja, het einde van het leven. Er zijn er zelfs mensen die zeggen, nou dat is gewoon de kringlopen. We maken een deel uit van de schepping, van de natuur, zeggen ze dan. Nou, en alles, dat zie je, komt op, bloeit en sterft. Nou, wij ook. Dat is niet anders. Kan ik altijd slecht tegen. Want dat is natuurlijk niet waar. De dood hoort niet bij het leven. En ieder mens weet dat ook. Als we elkaar in de ogen kijken, we zijn samen onder vier ogen en we zeggen, en hoe sta je nou tegenover je eigen sterven? Dan zul je dat ook zeggen, dat hoort niet bij mijn leven, ik wil niet sterven. Toch? De dood is een vijand van het leven. En hoe aangrijpend als de dood zich manifesteert. In je familie. In je gezin. Als je als man en vrouw uit elkaar gescheurd wordt. Als je kind van je afgerukt wordt. Als je je vader of je moeder moet loslaten. Verschrikkelijk. Als jongere sta je er soms wat minder, ik moet het goed zeggen. Als jongere sta je meestal wat minder bij de eindigheid van het leven stil. Je bent jong, je ziet het leven voor je. Nou moet je zeker blijven doen hoor. Jongeren hoeven niet te leven als oude mensen. Echt niet. Maar de werkelijkheid is wel dat we sterfelijk zijn. En als je ouder wordt, word je daar ook meer mee geconfronteerd. Ik spreek met oudere broeders en zusters die tegen mij zeggen, de kring wordt zo klein, dominee. En dan bedoelen ze te zeggen van, er vallen steeds meer mensen om mij heen weg. De familiekring dunt uit. Hè? De vriendenkring dunt uit. En als je op hoge leeftijd bent gekomen, dan ben je soms zo eenzaam. Want al die bekenden en mensen waar je wat mee hebt, zijn vaak weggevallen. En als je ouder wordt, weet je ook, het moment komt steeds dichterbij. Jonge mensen kunnen sterven, oude mensen moeten sterven. En wat kun je daar soms dan ook mee bezig zijn in je leven? Als ouderen. Je probeert het wel eens wat van je af te zetten. En je kan er soms echt niet omheen. Het is werkelijk. Wie leeft er? Die de slaap des doods niet eens zal slapen. Somber? Ja. Ja. Maar is de werkelijkheid anders? Nee. Is dit het enige wat ik te zeggen heb? Gelukkig niet. Want Jezus leeft. De Heere Jezus is opgestaan. Staan uit de dood. En onze catechismus die zegt het met zoveel woorden. En het is werkelijk. Hij heeft die dood overwonnen. Voor ons onoverwinnelijk. Hij heeft die dood overwonnen. Opgestaan aan de andere zijde van het graf. En dat is een machtig evangelie gemeente. Want het is namelijk zo dat de Heere niet alleen opgestaan is voor zichzelf, dat in de allereerste plaats. Maar het wonder is dat de Heere opstond met zijn kinderen al in zich en bij zich. Hè. Dat is wat de schrift ons ook zo duidelijk voorhoudt. Er is een diepe eenheid tussen Christus en zijn volk. Hè. Opgestaan met hem. Als mijn leven getekend wordt door een afhankelijk geloof, een ootmoedig geloof van hem, dan ben ik met hem verbonden. Maar dan is hij ook met mij verbonden. En dan mag ik weten dat zijn opstanding ook al mijn opstanding was. En daarom ook zal worden. Hij heeft de dood overwonnen. En ik mag op hem zien, de opgestane die alles overwonnen heeft. En ik mag het weten. In hem het leven. Eeuwig leven. En als ik sterf, zal ik niet sterven, maar leven. Omdat Hij het alles volbracht heeft. Is dat niet een troost? Waar zou je anders de troost zoeken als deze troost er niet zou wezen? Dit is mijn troost. Dat ik weten mag dat mijn Heere Jezus opgestaan is uit de dood. Dat Hij de dood overwon en dat Hij de overwinning schenkt. Aan armen. Aan zondige mensen waarvan ik er ook een ben. Die er helemaal niets aan kan toevoegen. Slechts, ik kan alleen maar mijn schuld meerder maken, zegt de catechismus aan het begin. Maar dat wonder, de Heere die mij, de kleine arme zondaar, meeneemt naar het leven. De dood overwonnen. Wat een troost als je zelf ouder geworden bent en je op Hem mag zien. Hè? En doe het ook maar, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster. Zie op Hem, de opgestane. Laat Hem u troosten. Zoek het nergens anders, want het is niet te vinden. Maar bij Hem is troost, bij Hem is uit. Wat ook een troost, hè, als je je geliefde hebt mogen overgeven in zijn handen. Dat je weet, gestorven, ja. Maar wel in zijn arm. Dan mag je weten, hij of zij mag nu delen in de overwinning die de Heere heeft verworven. De dood overwonnen door de opstanding. We kunnen, gemeente, de rijkdom daarvan amper bevatten. Dat zeg ik. Maar de rijkdom is geweldig. En wat ik u vanmorgen ook graag wil voorhouden, gemeente, is dat de Heer niet alleen de dood overwonnen heeft, maar ook de achterliggende machten. Hè? Want waarom is de dood er? Omdat de zonde er is. Dat weten wij. Loon op de zonde, zegt de Bijbel ons voor, dat weten wij. Maar ook die zonde macht is door Hem overwonnen. Dat staat ook in onze catechismus. Hij heeft de gerechtigheid verworven. En door zijn opstanding kan Hij die ons nu deelachtig maken. He, met andere woorden, alles kan Hij ons geven wat we nodig hebben voor de vergeving van de zonde van ons leven. Alles. Hij heeft alles volbracht. He. Hoe groot zijn uw zonden? Groter is zijn vergeving. Hoe lang hebt u gezondigd? Het is nooit te lang, want groter is zijn genade. Als u de toevlucht tot hem neemt, u wordt niet afgewezen. Ja, maar dominee, is het zo makkelijk? Dat wordt dan vaak gezegd, hè? Dat is een makkelijk evangelie, hè? En dan worden we soms ook nog verdacht gemaakt. Oh, zo makkelijk zal het niet gaan, hè? Leest u in de Bijbel het anders dan ik het zeg? Nee. Als we tot de Heere gaan, hè, met onze zonden, met onze kleinheid, met onze zwakheid, met onze ongerechtigheden. Hij is genadig en barmhartig, die al die zonden vergeven kan, want zijn gerechtigheid is groot. Maar die al die zonden ook vergeven wil, want zijn barmhartigheid is ook zo ontstellend groot. En er zal er niemand zijn die de toevlucht tot hem neemt, die door hem wordt teruggewezen en wordt afgewezen. He? Zul je dat onthouden, jongeren? Zul je dat onthouden? He? Dat is nou het belangrijkste ook voor jou, vergeving van je zonden. En je mag het bij de Heer Jezus zoeken en vinden, echt. Zult u het ook onthouden, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, die misschien zo dikwijls ook met deze dingen worstelt. Hè? Hoe weet ik nou dat het goed is tussen de Heere en mijn hart? Wat kun je daarmee zitten? Hè? Op Hem zien, hoor. Op Hem vertrouwen. Hij is de opgestane, de levende Heere. En Hij heeft alles volbracht en verdiend. Wat wij nodig hebben. Er hoeft van onze kant niks meer bij. Er kan ook niks meer bij, maar er hoeft ook niks meer bij. Je mag alles met je lege handen ontvangen. Alles. Ga tot Hem, zie op Hem. Wat nut ons de opstanding? Dat hij de dood heeft overwonnen. En dat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft ook deelachtig kan maken. Maar gemeente, de opstanding van de Heer Jezus is zo rijk, hè, dat er nog veel meer rijkdom in zit. En geeft u mij nog even de gelegenheid om een paar dingen nog op te merken. Ook onze catechismus die wijst erop. Ten tweede worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is ook zo. Als je met de Heer Jezus verbonden bent, hè, dan komt er een nieuwe houding in je leven. Er komt er een nieuw verlangen in je leven. Zoals Paulus daar ook over spreekt. Ik heb een vermaak naar mijn inwendige mens. In de wet van God. Ik wil maar één ding. Leven zoals hij het van ons vraagt. Leven tot eer van zijn naam. Ja, maar wij doen dat dan toch zo weinig. Ja, dat is nou net de kwaal. Hè? Dat is nou net de kwaal. Hè? Dat hebben we de vorige keer samen over gehad. Die oude en die nieuwe mensen, die strijd. Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar ik mag die oude mens van mij, die mag ik elke dag weer opnieuw vastgrijpen. En hem bij Christus brengen. Zeggen, Heere, daar is die oude mens. Ik kan er niks mee. Maar doet u hem opstaan in het leven. Doet u nou vandaag, door uw geest. Die nieuwe mens opstaan. Die wil leven naar uw eer en naar uw geboden. Kijk, en zo mogen we dat doen. En zo mogen we door de opstandingskracht van de Heer Jezus ook elke dag opnieuw opstaan in dat leven met hem. Zullen wij dat doen, gemeente, die oude mens niet de ruimte geven. Maar zullen we die oude mens vastpakken, gevangen nemen en onder de heerschappij brengen van de opgestane Heer Jezus. Dat is het. Nou, en dan het derde geweldige, heerlijke feit van de opstanding. Dat is dat we ook naar de toekomst mogen kijken. Er staat, en ten derde is de opstanding van de Heer Jezus voor ons een zeker pand van onze zalige opstanding. Ik heb het al even gezegd aan het beginnen. Kunt u zich dat voorstellen, gemeente? Als u nou op een begraafplaats loopt en u ziet al die graven, kunt u zich dan echt voorstellen dat die graven open zullen gaan en dat de mensen eruit zullen verrijzen? Nou ja, ik kan het bijna niet voorstellen. En weet je, en toch is het zo. We hebben samen Johannes 5 gelezen. En in Johannes 5 vers 28 zegt de Heer Jezus, verwonder u daar nou niet over. En maar de uren komt waarin allen in de graven zijn stem zullen horen. En met andere woorden, de Heer die zegt, ik begrijp het wel dat jullie dat niet begrijpen. Verwonder u daar nou niet over. En laat het dan niet zo zijn dat je bij jezelf denkt, dat kan niet. Maar hoor wat ik zeg, zegt de Heer. Er komt een moment, er komt een uur waarop allen die in de graven zijn mijn stem zullen horen. En ze zullen opstaan en ze zullen uitgaan en ze zullen leven. Kun je het voorstellen? Nee. En toch, omdat hij het zegt, weet ik het zal waar zijn. Er komt een moment waarop al de gestorvenen zullen herrijzen. En dat zal een machtig moment zijn. Dat zal zijn het moment van zijn wederkomst, gemeente. En dan geeft de Heere al zijn volk een nieuw lichaam om hem daar voor eeuwig mee te prijzen. Om dan voor altijd zonder zonde en zonder gebrek hem te dienen. Is dat niet een geweldig vooruitzicht? Wat een verlangen kun je soms hebben. Heere, dat ik nou eens van die zonde af mag wezen. Hè? Of heb je dat nooit? Dat is toch je grootste moeite. De grootste moeite in je leven is toch niet je lichamelijke gebreken. Maar is toch eigenlijk de moeite over je zo onvolkomen christenleven. Wat een machtig perspectief, hè? Dat je met je nieuwe lichaam voor altijd de Heere zult gaan dienen. Dat hij alles zal zijn in allen, maar dat wij dan ook voor alles en in alles er voor hem zullen zijn. Een nieuw lichaam op een nieuwe aarde, voor altijd. Komt geen einde weer aan. Een nieuw lichaam. Hoe zal dat wezen? Ik weet niet. Weet je het niet, dominee? Nou, ik weet wel wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15. Hij zegt, het lichaam dat wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Dat schrijft Paulus aan de Korintiërs. Dat weet ik wel. En dan weet ik dat het een volkomen lichaam zal zijn. Dat het een heerlijk lichaam zal zijn. Zal het anders wezen dan het lichaam dat we nu hebben? Ja en nee. Ja, omdat het een andere heerlijkheid zal hebben. Omdat het niet meer bloot zal staan aan verderf en aan de gevolgen van de zonde. En nee, het zal niet hetzelfde zijn in die zin. Nou ja, goed, dat bedoel ik nou net. Ik zet het verkeerd om. Nee, het zal een andere dimensie hebben. En aan de andere kant, ja, het zal wel hetzelfde lichaam zijn. Wij zijn immers wie we zijn. We zijn unieke mensen. En de Heere zaligt niet alleen naar ziel, maar ook naar lichaam. Een volkomen zaligmaker is de Heere Jezus. Kun je dat indenken allemaal? Nieuw lichaam? Verwondert u daar niet over. Ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben, die hem gevolgd hebben, die hem hebben mogen vrezen. Tot de opstanding des levens, zegt hij. He? En ik heb geen woorden om vanmorgen de heerlijkheid van dat opstandingsleven straks u te tekenen. Maar ik zou wel willen meegeven wat Luther zegt. Hè? Hij zegt, we moeten leven als een akkerman in de winter. Een akkerman die heeft gezaaid. Maar ja, toen is de winter ingevallen. En dan ligt alles bevroren onder de grond, sneeuw erover. Je ziet helemaal niks. We leven in de winter, wat dat betreft. We zien niets, we zien alleen maar graven. Maar hij zegt, een akkerman moet in de winter verwachten dat de lente komt. En de lente komt, en als de lente aanbreekt, dan gaat die grond zacht worden. Dan gaat die grond openbreken. En dan komt er uit die grond ineens gewas tevoorschijn. Hoe is het mogelijk? Als een akkerman in de winter, zegt Luther, zo behoort een gelovig te zijn. We zien het nog niet, maar we weten dat het komt. De zalige opstanding. Jezus leeft en al de zijnen met hem. Maar pas op, als de zalige opstanding er zal zijn, zal er ook een onzalig gaan plaatsvinden. En ik heb niet al te veel lust om daar vanmorgen breed uit over te spreken. Maar we hebben samen ook dat vers gelezen, Johannes 5 vers 29. Die het kwade gedaan hebben zullen opstaan ter verdoemenis. Dat woord alleen al, hè? Dat doet je huiveren, vind je niet? Ja toch? Er zullen straks ook mensen opstaan die een nieuw lichaam krijgen om daarvoor eeuwig mee verloren te gaan. De zaligheid is volkomen. De rampzaligheid is ook volkomen. Dat is vreselijk. Maar we zijn nog in de dag van de genade. En de roepstem van de Heere komt nog tot ons. We zijn nog in het heden van de genade, zeggen we dan. Hè? Waarin we onze toevlucht mogen nemen tot deze Heere Jezus Christus. Die gestorven is, die begraven is, maar wat meer is. Die ook opgestaan is en die leeft. En die alles geeft aan wie het van hem verwacht. Amen. Thank you.
geweest, samen danken en bidden. Wat heerlijk, Heere, als we dat ook vanuit heel ons hart mogen zingen. Bezwijkt dan ooit in bittere smart, of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. U bent het Heere die alles heeft. U bent de opgestane. En u bent het die alles geeft. U bent die barmhartig. Die er steeds weer op aandringt dat we tot u komen. Dat we de toevlucht tot u nemen. En dat we onze lege handen naar u uitbreiden. Heren, we danken u dat we zo vanmorgen elkaar mochten ontmoeten rondom het onderwijs van onze catechismus, dat over dit heerlijke onderwerp mocht gaan. De opgestane Heere Jezus Christus, die het leven geeft tot in eeuwigheid. Zelfs straks een nieuw lichaam, onbegrijpelijk voor ons, maar we weten het. Het zal geschieden, want uw woord is waar en u bent de waarheid, Heer. Heer in de hemel, wilt u ook geven dat als wij in ons leven nog buiten u staan, dat we dan vanmorgen ons aangesproken wisten en dat we tot u gaan. Want alleen als we de toevlucht tot u nemen, is er dat leven. Is er die toekomst, die heerlijke toekomst. Wij bidden van u, Heere, of u ons verder nog zegenen wilt. We gaan nu weer naar huis. Wilt u ons door de maaltijd die we gaan gebruiken ook versterken? Wilt u ons vanmiddag ook weer bij elkaar brengen? En als we dan zullen stilstaan bij ook onze taak ten opzichte van hen die buiten staan. Wilt u ons dan ook onderwijzen vanuit uw woord en door uw geest? We danken u, Heere, voor uw zegen die we vanmorgen mochten ervaren. Wilt u alles vergeven wat niet is geweest naar uw wil? En zie ons aan in uw barmhartigheid, in uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 16, vers 3 en 6. Die willen we tot slot gaan zingen en die verzen die passen ook bij dat wat we vanmorgen overdacht hebben. De liefelijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwig uw rechterhand mij geven. Wat kan het geloof toch heerlijke dingen zeggen en zingen.
met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg.
De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.